geduld, vriendelijkheid, goedheid. In een reeks van spreekbeurten over de vrucht van de geest. En ik wil maar gewoon weer het stuk lezen wat de ondergrond vormt voor deze serie van spreekbeurten of preken. Ik ben er voor mezelf nog steeds niet uit of ik nou wel zo'n preker ben of dat ik een spreker ben. En ik weet ook niet of het belangrijk is, maar het is wat zoeken. Galaten 5, vers 13 tot en met 26. En ik lees hem uit de NBV. Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde, want de hele wet is vervuld in één uitspraak. Heb uw naaste lief als uzelf. Maar wanneer u elkaar aanvliegt, pas dan maar op dat u niet door elkaar wordt verslonden. Ik zeg u dus, laat u leiden door de geest, dan bent u niet gericht op uw eigen begeerte. Wat wij uit onszelf najagen is in strijd met de geest en wat de geest verlangt is in strijd met onszelf. Het een gaat in tegen het ander, dus u kunt niet doen wat u maar wilt. Maar wanneer u door de geest geleid wordt, bent u niet onderworpen aan de wet. Het is bekend wat onze eigen wil allemaal teweeg brengt. Ontucht, zedeloosheid en losbandigheid. Afgoderij en toverij. Vijandschap, tweespalt, jaloezie en woede. Gekonkel, geruzie en rivaliteit, afgunst, bras- en slemppartijen en nog meer van dat soort dingen. Ik herhaal de waarschuwing die ik u al eerder gaf, wie zich aan deze dingen overgeven zullen geen deel hebben aan het Koninkrijk van God. Maar de vrucht van de geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft. Wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn eigen natuur met alle hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen. Wanneer de geest ons leven leidt, laten wij dan ook de richting volgen die de geest ons wijst. Laten wij elkaar niet uit eigen waan de voet dwars zetten en elkaar geen kwaad hart toedragen. Dat is het stukje. Met een boodschap over een balans die of de goede of de verkeerde kant uit gaat hangen. Waarom was je weer terug bij het begin? Ik denk, laat ik toch eens proberen om die vrucht van de geest, zoals we hem een beetje uit elkaar getrokken hebben in een aantal spreekbeurten, in beeld te brengen. Want je kunt stevig al een theologische discussie krijgen over dat woord, vrucht van de geest, of zijn het nou vruchten van de geest. En een beetje puzzelend kom je eigenlijk uit op een enkelvoudig klinkend woord dat meervoudig bedoeld is. Het is eigenlijk fruit. Fruitschaal. Meerdere facetten van hetzelfde aspect. Maar zoals we hem wat uit elkaar getrokken hebben, praat je wel over een aantal richtingen. Het heeft te maken met hoe ga je om met. Omgaan met God. Daar heeft Johan het vorige keer over gehad, geloof. Het aspect geloof heeft daar alles mee te maken. Daar zit de relatie tussen jou en God. Het gaat om, hoe ga ik om met omstandigheden? Die hebben jullie nog te goed. De slot van de reeks. Hoe sta je daarin? Waar ik het vandaag over ga hebben, heeft te maken met hoe gaan wij om met de ander. Maar het gaat ook over hoe ga je om met jezelf. Met je hart. En het geheel zit allemaal onder het ene hele mooie woord dat zo vaak zo moeilijk is voor ons om volledig mee om te gaan. Liefde. En dan niet een zelfzuchtige liefde, maar een onbaatzuchtige liefde. Eentje die zich altijd uitstrekt buiten jezelf. Dat hele vraagstuk mogen we langzaam maar zeker zo afpellen, eens langslopen en neerzetten. Waar gaat dat nou om? Hoe zit dat nou in elkaar? Wat is daar de bedoeling van? Maar je kunt ze niet scheiden. Je kunt ze wel onderscheiden, maar je kunt ze niet scheiden. Niet uit elkaar trekken. Het hangt samen. Vandaag gaan we het hebben over geduld, vriendelijkheid, goedheid, En als je heel goed kijkt, staat het perspectief erachter. En wat ik wil doen is eerst kort, hoop ik kort, voor mijn doen kort. Vorige keer was het een kwartier per woord, dus kun je ongeveer uitrekenen. En dan nog afronden, dan ben je een uurtje zoet. Per woord even uithalen, wat staat daar, wat moet je daarachter verstaan, begrijpen. Maar deze hangen zo enorm samen, dat ik aan het eind het ook weer bij elkaar wil brengen. En wil laten zien, wat betekent dat dan? Hoe sta je dan in het leven? Geduld. Ik lees voor jullie Jacobus 5, vers 7 tot en met 11. En dat begint met de deur in huis. Heb geduld, broeders en zusters, tot de Heer komt. Denk eens aan de boer die geduldig blijft wachten op de kostbare opbrengst van zijn land, tot de regens van najaar en voorjaar zijn gevallen. Wees net zo geduldig en houd moed, want de Heer zal spoedig komen. Klaag niet over elkaar, broeders en zusters, want daarmee roept u het oordeel over u af. Bedenk dat de rechter voor de deur staat. Neem een voorbeeld aan het geduldige lijden van de profeten die in de naam van de Heer spraken. Degene die stand hielden, prijzen we gelukkig. U hebt gehoord hoe standvastig Job was en u weet welke uitkomst de Heer gaf. De Heer is immers liefdevol en barmhartig. Heb geduld. Wat pakt dat woord nu mee? Als je naar de grondtekst kijkt, staat daar macrotumeo. En dat wordt uit elkaar getrokken in twee woorden. Macros, langdurig, lang, en tumos, gemoed. Het woord langmoedig, een beetje oud-Nederlands voelt dat. Gebruiken we niet meer zo elke dag. Geduld kennen we iets beter. Maar lang en lang zit wel dicht bij elkaar. Het heeft dus iets te maken met langdurig, verdraagzaam, niet terugreageren op dezelfde manier als waarop je benaderd wordt. Geduld hebben met de omstandigheden waarin je zit, ook als die tegenvallen, als die moeilijk zijn, volhardend zijn. Traag tot toorn, traag tot wraakneming, heb ik gelezen. Niet je geduld verliezen, geduld oefenen, ook zo'n leukene, hè? Oefenen. Ongeacht ongelukken, moeilijke omstandigheden, lastige mensen, aanvallen op jezelf. Blijf je staan, blijf je rustig. Ik vond ik wel een heel aardige uitspraak die een beetje oud is. Zo'n 1800 jaar geleden. Een van de eerste kerkvaders, een aantal jaren na de apostelen. Cyprianus. In God heeft alle geduld zijn oorsprong. En vanuit Gods geduld krijgt alle menselijke geduld haar schittering en waardigheid. Eén om goed over na te denken. En het geeft al iets weer terug, wat ik in het begin al even aanhaalde. Die vrucht, die facetten van die vrucht, die hangen sterk aan elkaar en die hebben alles te maken met onze relatie met God. Zijn geduld, ons geduld. Ook daarvoor kun je terug in een aantal plaatsen, meerdere plaatsen in de Bijbel. Ik heb hier een aantal op rij. In Romeinen, waar eigenlijk verwezen wordt naar onze Heer. Veracht u dan zijn onbegrensde goedheid, geduld en verdraagzaamheid. En weet u niet dat zijn goedheid u tot inkeer wil brengen. En u komt telkens weer goedheid en geduld tegen elkaar aan tegen. De liefde is geduldig en vol goedheid. In 1 Korinthe. Omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heilige bent en hij u lief heeft, moet u zich kleden in innig medeleven, in goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld. En in Colossense wordt dan geëindigd met een geweldige uitspraak, om alles vol te houden en alles te verdragen. Geduld heeft dus heel veel te maken met wat komt op je af, wat vind je moeilijk en hoe ga je daar dan mee om. Dit scheelt. Vorig jaar was het een kwartier per woord. Maar ik heb er nog twee. Gaan kijken. Vriendelijkheid. Overigens, het is niet allemaal wijsheid van mezelf. Ik heb het boekje maar meegenomen. De vrucht van de geest van Jos Douma, die per onderwerp een uitwerking doet met wat vragen enzovoort. Het is leuk om daarin te puzzelen, geef je ideeën. Ik lepel niet alles daarop, maar het zit hier wel doorheen. En zeker de tekst die bij vriendelijkheid kwam, heb ik gelicht uit dat boekje. Hielp mij ook wel weer om weg te vinden in hoe pak je dit beet. 2 Timotheus 2. Mijd de begeerde van de jeugd, streef naar rechtvaardigheid, geloof, liefde en vrede met hen die de Heer met een zuiver hart aanroepen. Verwerp dwaze en onzinnige speculaties, je weet dat ze tot ruzie leiden. Een dienaar van de Heer moet geen ruzie maken, maar voor iedereen vriendelijk zijn. Hij moet een goede leraar zijn en een verdraagzaam mens en zijn tegenstanders zachtmoedig terechtwijzen. Dan brengt de Heer hen misschien tot inkeer, zodat ze de waarheid leren kennen en ontsnappen uit de valstrik van de duivel die hen levend gevangen heeft genomen en hen dwingt zijn wil te doen. Vriendelijkheid. Dat moeten wij zijn. Lezen we hier. Vriendelijkheid. Grondwoord Christotes. En daar vond ik dan wel in dit boekje een mooie vergelijking. Die had ik nog niet eerder ergens gezien of gehoord. Vriendelijk in de grondtekst is Christos. En onze Heer Christus. Dat zit dicht bij elkaar. En er lijkt in de geschiedenis een tijd te zijn geweest dat daar af en toe wat verwarring ontstond. En daar waar christenen genoemd werden, het klonk alsof het Christus was. De vriendelijken. En dat is toch een aardig kenmerk als je zo genoemd wordt. Niet christenen, maar de vriendelijken. Omdat dat iets uitstraalt over hoe je in het leven staat. Het is goedheid, rechtschapenheid, het uitstrekken en aardig zijn naar een ander. En het staat dwars op datgene wat zo leeft in ons, in ieder geval in mij. Ik heb het toch wel graag rustig op mijn manier. En moet ik dan weer, als die ander in de buurt komt, de botsing met je zelfgerichtheid en de aandacht voor de ander. Het is ook een botsing met de cultuur van vandaag waar individualisme hoogtij viert. Vooruitgeschoven wordt als de grond om de maatschappij, de politiek vorm en inhoud te geven. Het gaat om zelfontplooiing en zelfontwikkeling. Maar overal zit het woordje zelf. Vriendelijkheid richt zich niet op jezelf. Dat richt zich op een ander. Ook een mooie die ik vond. Deze man moeten jullie kennen. Hij heeft iets gespijkerd aan de deur. En als wij goed hebben opgelet in de geschiedenislessen enzovoort, dan weten we dat zijn voornaam Maarten is. Hij vertaalde het eerste vers van Psalm 118. Even een tandje anders. Ook goed om over na te denken. En dit op basis van de grondtekst kan dat ook de vertaling zijn. Wij kennen het als loof de Heer, want hij is goed. Maar hij maakte ervan, dank de Heer. Want hij is vriendelijk. Hij is vriendelijk. En blijf onthouden wat hij is. Ook daar nog een aantal teksten gevonden. Ik noem jullie geen slaven meer, want de slaaf weet niet wat zijn meester doet. Vrienden noem ik jullie. Dat zegt onze Heer in Johannes. Ook weer 1 Korinthe 13, al eerder gepakt. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon, geen zelfgenoegzaamheid. En keer het om, dan kom je op vriendelijkheid. En in Filippenzen laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. Christus. Deze is ook wel leuk, hè? Ik ken er een aantal van, een olifant met een muis, maar dit is met een hondje. Ook mooi. Matthäus 5. Twee stukken. Men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten. Nee, men zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel. En vanaf vers 43. Jullie hebben gehoord dat gezegd werd, je moet je naaste lief hebben en je vijand haten. En ik zeg jullie, heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen. Alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van je Vader in de hemel. Hij laat zijn zon immers opgaan over goede en slechte mensen en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Is het een verdienste als je lief hebt wie jou lief heeft? Doen de tollenaars niet net zo? En als jullie alleen je broeders en zusters vriendelijk bejegenen, wat voor uitzonderlijks doe je dan? Doen de heidenen niet net zo? Wees dus volmaakt, zoals jullie hemelse Vader volmaakt is. En het zet gelijk al een toon. Het gaat dus om je uitstrekken naar een ander en niet noodzakelijk diegene die makkelijk is, die dichtbij is, die je al kent als vriend, maar echt die ander. Ook die lastpak. Ook diegene die jou niet ziet zitten. Goedheid. Oprechtheid van hart en leven, vriendelijk, hangt dus ook sterk tegen elkaar aan. Morele goedheid, goedheid van het hart, welwillendheid. Dat zijn allemaal mooie woorden. En kijk je naar het basiswoord ervoor, agathos, dan staat erachter van goede aard, nuttig, heilzaam, goed, aangenaam, prettig, blij, gelukkig, voortreffelijk, oprecht, eerbaar. Zo iemand wil ik wel graag in huis. Die is wel prettig om mee om te gaan. Je krijgt er geen herrie mee, die doet van alles voor je. Die luistert naar je, kan je goed contact mee hebben. Geweldig mens als je zo iemand tegenkomt. Goedheid. En wat zeggen wij in Nederland? Wij hebben hem niet zo formeel omarmd, hè, maar hij is er wel. De Nederlandse geloofsbelijdenis in artikel 1. En je kunt hem helemaal lezen, maar hij eindigt wel met een mooi zinnetje. Hij is goed en een zeer overvloedige fontein van alle goed. Dat is onze Heer. Dat is onze God. Dat staat daar. Dat is een belijdenis. Daar durf ik aan me op te zeggen. En ik hoop dat deze het een beetje te zien is. Ik vond het een heel bijzonder plaatje. Ik vond de spreuk, Spreuken 18 vers 4, de woorden van een goed mens zijn als diepe wateren, ze zijn een sprankelende beek, een bron van wijsheid. En ze zaten er allemaal in. Een sprankelende beek, diepe wateren, een bron, een put boven de grond en een verrassing ondergronds. Als je die put vindt, vind je veel meer dan dat de buitenkant lijkt te geven. Dat is mooi, dat is goed. Ook daar vinden we meerdere plaatsen in de Bijbel die daarnaar wijzen. In Romeinen, broeders en zusters, ikzelf ben ervan overtuigd dat u inderdaad niets dan het goede wilt. Nou, dat is mooi als dat van je gezegd wordt. Dat je het goede wil. In Galaten laten we daarom het goede doen. Dus willen en doen. En laten we dus in de tijd die ons nog rest voor iedereen het goede doen. Vooral voor onze geloofsgenoten. Dus zeker naar elkaar. Maar er staat niet alleen naar elkaar. Ook daarbuiten. En in Efeze, gedraag u dus niet zoals zij. Want eens was u duisternis, maar nu bent u licht. Door uw bestaan in de Heer. Ga de weg van de kinderen van het licht. Het licht brengt goedheid voort en gerechtigheid en waarheid. Onderzoek wat de wil van de Heer is. Goed doen, goed willen doen. Gerechtigheid voortbrengen. Als je dan die drie woorden zo wat uit elkaar pluist, dan blijkt dat ze eigenlijk niet los van elkaar te zetten zijn. Ze zitten stevig aan elkaar vast. Ze trekken haast door elkaar heen. Bij goedheid wordt in de vertaling vriendelijkheid benoemd. Bij geduld raak je ook aan goedheid. Ze worden in Bijbelteksten heel vaak aan elkaar verbonden. Het zijn eigenlijk drie woorden die hetzelfde proberen te beschrijven. Hoe ziet het er dan uit? Nou, ongeveer zo. Dit is goed. En het is nog vriendelijk ook. Je vindt iemand. Die heeft problemen, je neemt zijn hele lading op je en je gaat sjouwen. Volledig gericht op de ander. Daar kwam ik op uit, zo al puzzelend op die verschillende woorden. Het brengt je naar, nou, wie kennen wij zo? Hij zo geheel anders. Hij vraagt het van ons, maar wat hij vroeg, was hij zelf. Hij was anders. Hij was op pad, was aan het eind van de dag moe, probeerde een plek te zoeken om te gaan slapen. Er kwamen weer mensen, wat deed hij? Hij stuurde ze niet weg. Kom dan maar. Ik stap weer uit. Ik zal voor jullie bidden. Ik zal jullie genezen. En deze vond ik wel heel erg lollig erbij. We kennen allemaal het verhaal van die rijke jongeling. Die op pad ging. Die naar de Heer kwam. En hem vertelde wat hij allemaal had gedaan. En hem vroeg, wat moet ik nog meer doen? En dan sprak Jezus aan met de woorden, goede meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwig leven? En Jezus antwoordde, waarom noemt u mij goed? Niemand is goed, behalve God. Dat brengt je terug bij de betekenis van die woorden, maar het brengt je ook naar je eigen leven. Hoe ben ik dan? Van kinds af aan, christen. Ik kan me niet heugen dat ik niet in de kerk kwam. Ik was 12, toen mocht ik me laten dopen. Ik ben dus echt nooit een afgedwaald schaap geweest in de zin van lange tijd buiten de kerk. Het was wat anders dan dat ik niet af en toe koppig en eigenwijs ben geweest. Ik ben net zo puber geweest als de meeste anderen. Ik heb mijn twijfelperiodes wel gehad. Maar je wandelt daarin. Maar ben je dan goed en vriendelijk en geduldig? Nou, dat is niet altijd het makkelijkste stukje in mijn leven geweest. Enigszins introvert vind ik het al lastig om met een groot gezelschap om te gaan. Ik kruip liever in mijn hoekje met mijn boekje. Wij woonden in Gouderak. Geweldige stad midden in de Krimpende Waard. En daar groeiden onze kinderen op. En wij kerkten toen al in Boskoop. En als kinderen wat ouder worden en je wil ze naar de jeugd brengen en je bent actief in de gemeente, dan ga je wat vaker door de week deze kant uit, want wij kerkten hier al. Wij gingen soms wel 4, 5 keer in de week van Gouderak over de dijk of over het pontje deze kant uit. En ik kreeg mijn werk in Leiderdorp, dus het was toch zaak om maar eens te kijken naar een ander plekje. En dat vonden we in de andere wereldstad Waddinxveen, 10 keer groter dan Gouderak. Mijn oudste dochter, die mooie dame daar, jaar of 16, nou, die kreeg de tijd van haar leven. Die was een klein clubje kinderen van haar leeftijd gewend. We kwamen hier in Waddinxveen en het duurde niet lang of ze was deel van een jeugdgroepje. En ik bedoel niet een kerkelijk jeugdgroepje, gewoon een jeugdgroepje in Waddinxveen. Dat weet ik veel wat ze deden, 's avonds laat op plekjes met elkaar hingen, praten, dingen deden. En daar vond ze andere jongelui. Onder andere deze jonge man hier vooraan. Ik mag nog steeds jonge man zeggen. Ronald. En die kwam bij ons over de vloer. En er kwamen er wel meer over de vloer. We hebben ze gehad met hanenkammen. Met halsbanden. Je kan het zo gek niet bedenken. Mijn vrouw vond dat geweldig. En ik iets minder. Want het verstoorde mijn rust. En dan dacht ik lekker iets voor mezelf te doen. Er was toch de verwachting dat ik me er een beetje mee bemoeide. En nog praten ook met dat jonge volk. Als ze al contact wilden hebben overigens. Ronald kreeg last thuis. Dus daar kwam een vraag onze kant uit. Kunnen jullie een poos opvang verzorgen? Dan heb je ze niet af en toe thuis. Dan heb je ze echt thuis. Hij is overigens niet de enige geweest. We hebben er wel meer in huis gehad. Dit was een botsing met mijn zelfgerichtheid. En ik vond het eigenlijk niks. Ik vond dat drama. Alleen, je bent wel zo opgevoed en je praat vol over de Heer Jezus die zo goed en zo liefdevol is. En ik er dan. Het is voor mij een gebedszaak geweest. Heer, dit kan ik niet. Dit zit niet in mij. Dan moet dit in mij iets anders en dat heb ik niet. Ik moet liefde gaan krijgen voor. En ik vond hem lastig. Hij extravert, ik introvert. Hij maar wilde praten, ik zat liever in mijn hok. Maar na dat gebed is er iets gebeurd. Ik heb hem kunnen opzoeken, oprecht. En een knuffel kunnen geven. Ik hou van die man. Of ik hem dan altijd even makkelijk vind, is weer wat anders. Want hij is nog steeds hij. En ik ben ik. Maar oprecht, ik hou van hem. Zo'n weggaan, dat leert je wat dit betekent. Ik was niet goed. Dat zat niet zo in mij. Ik was liever zelf. Maar ik mocht geholpen worden om oprecht hem een knuffel te geven. En wat gebeurt er dan? Dat weet je allemaal ook niet. Je loopt af en toe eens op. We hebben af en toe eens gesprekken gehad, serieuze gesprekken. Over hoe zit het in het leven en hoe kan je er naartoe. Hij in zijn twijfels van zijn leeftijd. Ik met zogenaamde wijsheid van mijn leeftijd. Je hebt zelf geen besef van wat je doet. Jullie weten wat hij inmiddels is gaan doen samen met zijn vrouw. In het jeugdwerk stappen. Het schijnt dat ik daar een zaadje over heb mogen planten. Dat is hij me komen vertellen een tijdje terug. Dus ik heb hem dingen meegegeven waarvan ik niet het besef heb wat het kan doen. Dat is wat de Heer doet als je je openstelt. Als je ruimte geeft en neerlegt. Heer, ik kan het niet. Hier ben ik. Wilt u het doen? En dan gaat het soms door jou heen terwijl je het niet in de gaten hebt. En misschien maar goed ook. Anders ga je naar je schoenen lopen. En ik kan jullie zeggen dat dat is niet alleen naar Ronald toe zo geweest. Als je oudste mag worden in een gemeente, dan heb je niet met één ander te maken, maar iets meer. Een paar honderd. Hoe ga je daar dan mee om? Hoe ging de Heer daarmee om? Al die mensen kwamen en hij kende ze niet persoonlijk, totdat ze kwamen. En ze kwamen niet met één of twee, ze kwamen met honderden, soms duizenden. En hij stond weer op en hij ging weer. Dat is niet comfortabel. Dat slaat een deuk in jouw voornemens. Dat ontneemt je de tijd om in je hoekje met je boekje te gaan zitten. Of achter je computer met een spelletje. Dat is waar het mij bracht. Zo puzzelend met deze drie woorden en hun betekenis, maar vooral, wat doet het nou in je leven? Nou, het brengt liefde voort. En het brengt iets voort van de Heer in jouw leven. Want nog steeds, het is niet van mij. Het wordt mij ook maar aangereikt, gelukkig. En ik moest terugdenken aan een stuk uit een van mijn eerdere preken of spreekbeurten. Mijn tweede, ik dacht dat mijn eerste was, bleek mijn tweede te zijn. Daar heb ik het gehad over God die zichzelf liet zien aan Mozes. Dat stukje vind ik een geweldig iets om te lezen. Geweldig om over na te denken. Wat daar gebeurd is. Ik zou erbij hebben willen zijn. Gelukkig mogen wij verwachten in de toekomst dat we hem van aangezicht tot aangezicht gaan zien. Maar dat duurt nog even. Maar dat moment. En daar heeft de Heer gezegd wie hij zelf is. Hij heeft zijn karakter uitgeroepen. Daar bij Mozes. En ik heb ze hier staan. Want kijk wat er gebeurt. Wat heeft hij nou gezegd? Heere, Heere God. Hij begint bij wie die is. En dan wat die is. Ragun, Ganun, Arekaf, Geset, Emet. Barmhartig, genadig, geduldig, langmoedig, goed en vriendelijk, trouw en waarheid. Dat wat wij lezen in deze drie woorden als deel van de vrucht van de geest zijn karaktereigenschappen van God. Dat is zoals hij zegt dat hij is en wil zijn. En daar komt het bij elkaar. De Vader, zeer gericht op ons, op die ander. Erg met ons bezig. Hij vindt van alles van ons. Wint zich af en toe over ons op. Wordt af en toe blij van ons, maar hij heeft een belang. Hij wil met ons optrekken. Hij wil voor ons goed zijn en vriendelijk zijn. Zijn zoon. Aartje naar zijn vaartje. Echt van hetzelfde. Zeer op ons gericht. Bezig met ons leven. Met wat waar hij met ons naartoe wil. Hij wil het goed maken. Wat fout is gegaan, wil hij goed maken. Hij verlangt er echt naar dat wij ons aan hem toevertrouwen. En daar heeft hij alles voor over. Dat heeft hij getoond ook. En wij? Ook wij? Gaan wij ook die kant uit? En dan keer je aan het eind terug naar het begin. Naar zijn beeld. God maakt helder wat zijn karakter is. In die 5 woorden zegt hij, kijk, zo ben ik. Zo wil ik zijn. Zo is zijn zoon. Hij heeft ons gemaakt naar zijn beeld en gelijkenis. Dat lezen wij in Genesis. Zijn geest heeft hij in ons woning laten maken. Als wij ons aan hem toevertrouwen, komt hij en woont hij in ons. Maar dan mengt zijn geest zich met onze geest. Die gaat bewegen. Die gaat in ons werken. En dat gaat ons raken. En dan gaat zijn karakter in ons karakter zichtbaar worden. Dan gaan we veranderen. Zo'n moment waarop ik heb gebeden, Heer, geef mij liefde om oprecht met Ronald om te kunnen gaan. En niet zo verkrampt als dat ik mij voelde. Dat kan, dat doet hij. En dan kun je iemand lief hebben die als persoon niet direct op jou klikt. Ja, dat is jouw klik, dat is jouw mens, dat is jouw oude mens. En wij mogen een nieuwe mens zijn. Zo denk ik dat je om mag gaan, mag kijken naar dit deel van de vrucht van de geest. En dan, als je dat zo doet, wanneer de geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting volgen die de geest ons wijst, staat in Galaten. En als je Filippenzen er tegenaan houdt, zodat iedereen ons kent als vriendelijke, als geduldige, als goede mensen. Want als je dat doet, dan druk je weg al die negatieve zaken. Die vijandschap, die tweespalt, die jaloezie. Weg. Er kan niemand tegen zijn als je goed bent om met jou in contact te komen. En als ze in jouw goedheid proeven, proeven ze in jou onze Heer. En ontmoeten ze hem. En kun je meer geven. Kun je datgene geven waartoe wij zijn geroepen in deze wereld om uit te geven. Uit te reiken, om weg te geven.